De vorige keer zijn wij begonnen met vast te stellen dat weliswaar de hele heilsgeschiedenis en daarmee heel Gods heilsplan beschouwd kan worden zoals wij dat de afgelopen tijd hier gedaan hebben. Dat wil zeggen in verband met allerlei verschillende huishoudingen, bedelingen, die de gang van zaken in de geschiedenis bepalen, verschillende huishoudingen die God zelf heeft ingesteld en waarbinnen bepaalde verantwoordelijkheid ligt op de mens of op het volk, dan wel de volkeren, hoe je dat maar ziet. Het is niet de meest gebruikelijke manier om de dingen met elkaar te verbinden, dat wil zeggen heel de heilsgeschiedenis daarin samen te vatten. Maar het is ongeveer het enige systeem, heb ik u gezegd, wat er bestaat. En ik excuseer me tegelijkertijd voor de woorden, want ja, systeem, zo zit het nou helemaal niet. Maar er is inderdaad een andere wijze om die dingen te bezien, die is meer bekend. Enerzijds en de andere kant net zo goed slecht ontwikkeld. Dat is het idee waar we vorige keer reeds over gesproken hebben. Het idee namelijk dat er een lijn loopt. En dan heb ik het over één lijn maar. Één lijn die loopt vanaf Adam tot aan Christus. En daarmee feitelijk tot aan de jongste dag. En men noemt het eventueel, als men het benoemt, de leer van het koninkrijk. Want dat kan je toch niet ontgaan, dat als je begint te lezen in Genesis 1... dat het de bedoeling is dat een koninkrijk gesticht dan wel gebouwd zou worden. Want van de eerste mens staat dat hij zou heerschappij hebben. Nou ja, uiteindelijk over de gehele aarde. Over alle mensen uiteraard ook, maar er waren er nog niet zo heel veel. En met die paar die er waren had Adam de eerste wel te verstaan, al moeite genoeg, heb ik begrepen uit de volgende hoofdstukken in Genesis. Dus we zullen het daar verder niet over hebben. Maar het is inderdaad waar. Bovendien zouden wij in elk geval weten dat de woorden die gesproken worden over Adam, al voordat hij geschapen werd overigens, dat het woorden zijn die over zijn hoofd heen meteen van toepassing zijn op de laatste en definitieve Adam. De tweede Adam, de laatste Adam, of hoe je maar genoemd mag worden. Kortom, als de Heer aankondigt dat hij een mens zal maken, dan is dat meteen een messiaanse profetie die niet ogenblikkelijk vervuld wordt, maar waarvan de uitwerking wel ogenblikkelijk gezien wordt. En dat is de schepping dus van Adam, de eerste mens. En sindsdien is het dus wachten op de verschijning van het zaad der vrouw, dat het zaad van de slang de kop zou vermorzelen. En dat soort uitspraken, en gemakshalve citeer ik nu maar meteen uit twee hoofdstukken verder, uit Genesis 3. Maar het wachten blijft erop. Ik herinner mij trouwens, want wij kregen veel Bijbelse geschiedenis op de kleuterschool al. Ja. En op de lagere school en op het middelbaar onderwijs trouwens ook nog. Ik weet niet eens of het wel middelbaar was, maar laat me zitten. Maar bijna elke dag, hè. Dat wil zeggen, jarenlang elke dag en daarna nog 3 keer in de week in plaats van 6 keer. Bijbelse geschiedenis. Ik kan niet zeggen dat het me bovenmate interesseerde, maar dat is weer een ander verhaal. Maar wat ik me er wel van herinner, is dat toen we bij Genesis 4 aankwamen, en dat Adam bekende Eva zijn huisvrouw, dat werd ons niet verteld trouwens. Maar wel dat zij zwanger werd en een zoon baarde, Kain. En dat toen het idee was dat deze Kain misschien dan toch de beloofde Messias zou zijn. En ik zweer het, dat heb ik gewoon op school gehoord, hè. Dat is gewoon verteld. Ja, net zo goed als dat je later begin je het Nieuwe Testament. Zo tegen Pasen zal ik maar zeggen, dan sprongen wij altijd van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. En dan kom je bij Maria terecht en die werd ook zwanger. En dan was de gedachte van, hè? Of het was tegen kerst, weet ik veel. Maar Kerkelijke jaren heb ik me nooit zoveel van aangetrokken. Maar in ieder geval, die werd dan zwanger. En dan was ook de hoop dat dat nou misschien de beloofde Messias zou zijn, om zo te zeggen. Zodat er in de loop van de geschiedenis toch niet zoveel veranderd was. Niet dat ik dat erbij heb opgestoken, maar dat zeg ik nou achteraf, hè. Want daar is toch heel de Bijbelse geschiedenis het wachten op. En hoewel heel wat woorden van de beloften Gods en soms profetieën van Gods wegen min of meer snel hun toepassing kregen in de loop van de geschiedenis, blijft het toch altijd zo dat het nooit het eind van het verhaal was en dat er nog wat moest komen. Nou ja, ik bedoel dit. Israël zou verlost worden, zou verzameld worden uit de volken, zou uitgeleid worden uit de volken, zou gebracht worden naar Canaan. En toen kwam Mozes, die leidde hen uit naar Canaan. Jongens, wat een getop was dat trouwens. 40 jaar lang in de woestijn en toen nog, hoe lang was het? 26 jaar? Onder Joshua. Doet er ook weinig toe. Maar wat een getop met het volk en er kwam maar niks van terecht. En er kwam ook niks van terecht. Maar dan ben ik weer even verder. Maar er kwam niks van terecht, toch? En onderweg kwam je natuurlijk ook nog tegen iets over een scepter en Juda. Maar het duurde eeuwen voordat wij in de Bijbelse geschiedenis iemand tegenkomen uit Juda die wellicht over een scepter beschikte. Nou ja, letterlijk. En overdrachtelijk, oké, die had een scepter. Ik heb het over David. Maar dat schiet ook niet op allemaal, hè. En dan wordt aan David beloofd dat een zoon van David zou een tempel bouwen en onwankelbaar koninkrijk hebben. En hoewel wel degelijk in de Bijbel staat dat het slaat op Salomo, weten we achteraf allemaal dat Salomo toch die belofte niet vervuld heeft, of wel? En toen verscheen in het Nieuwe Testament, ik neem gewoon een paar grote sprongen, hè, om even wat, je moet het eerst even losschudden, om het daarna weer beter neer te kunnen zetten, toch? Daarna springen we naar het Nieuwe Testament en toen kwam er iemand die zei, meer dan Salomo is hier, dus dan denk je, dan gaat het nu vervuld worden. Maar dat is 2000 jaar geleden, ruw afgerond, en het is nog niet gebeurd. Nou ja. Enzovoorts, enzovoort, enzovoorts. Het herhaalt zich, de gedachte blijft bewaard. Je vindt ook dingen die kennelijk gebeuren, soms staat het erbij, als vervulling van beloften dan wel als vervulling van profetie. Maar niettemin is het nooit het eind van het verhaal. Het maakt het trouwens tamelijk eenvoudig om dan te gaan beweren, nou ja, die profetieën zijn vervuld geworden. Nou ja, niet al te nauwkeurig, maar dat moet je allemaal zo letterlijk niet nemen. U weet toch hoe dat is, hè? Ik hoop dat het ver van uw bed is, maar de algemene gedachte is dan toch dat al die profetieën over dat Israël terugverzameld zal worden uit de ballingschap, dat die vervuld zijn in de terugkeer uit de Babylonische ballingschap onder, laten we zeggen, de dagen van Ezra en Nehemia en daarna nog Haggai, Zacharia, Malachi. En een punt, dat was het einde van het verhaal. En sindsdien zijn er geen beloften meer voor Israël die nog vervuld moeten worden. En voor zover ze er dan toch nog zijn, worden ze niet aan Israël vervuld, maar aan de kerk. Dus de meest verblijde opvatting, toch? Ja, het kan zijn dat u er nooit tegenop bent gelopen. Maar mocht u kans zien om ergens in een plaatselijke boekwinkel, evangelisch of niet, een soort van bijbelcommentaar te vinden, die hebben ze daar meestal toch niet, hoor. Want die dingen bestaan niet meer, hè? Die worden niet meer gemaakt, dat weet u toch, hè? Het gaat nu allemaal over kerkenbouw en over christelijke konijnen fokken, ja, noem nog eens wat. Christelijk man zijn, christelijk vrouw zijn. Dus als u ooit iets hebt met zo'n winkel of u doet daar iets in, dan heb ik u een goede tip gegeven. Hè? Doe eens wat serieus. Maar als u nou in zo'n zaak komt en u zoekt een bijbelcommentaar en u vindt er een, dan staat er gewoon dit soort dingen in. Dat is allemaal al vervuld bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En hoewel iedereen weet, omdat het zwart op wit in de Bijbel staat, dat de terugkeer uit Babylonische ballingschap in de eerste plaats maar een gedeeltelijke terugkeer was, omdat de meerderheid van de Joden überhaupt niet terugkwam. Nou ja, misschien wel uit de ballingschap, maar niet naar Kanaan. Hetgeen ze niet kwalijk te nemen is overigens, net als in onze dagen. Hoewel iedereen dat weet, wordt toch gedaan alsof die profetie over Israël, heel Israël terugverzamelen en brengen onder één koning. Zegt men, het is vervuld, maar het is natuurlijk niet vervuld. Dat is één, en het andere is natuurlijk dat ook iedereen weet, omdat het in de Bijbel staat. En als u het dan nog niet weet, komt het omdat u de Bijbel niet leest. Dat het slechts Joden waren die terugkeerden uit de Babylonische ballingschap. Ze worden geteld en er wordt bijgezegd van welke stam ze waren. In de Bijbel zelf. Zodat je dan altijd nog zit met, maar er waren toch ook beloften met betrekking tot heel Israël. En in het bijzonder met betrekking tot het Noordelijke Rijk. Dat wil zeggen de 10 stammen van Israël, toch of niet? Het staat allemaal in de Bijbel en het wordt gewoon weggeredeneerd. En dat zijn de gangbare opvattingen onder degenen die zich bijbelgetrouw noemen. Maar het grootste deel van de Bijbel wordt gewoon genegeerd. Daarnaast heb je het verschijnsel dat wij evangelischen, want we doen maar net alsof we het allemaal zijn. We weten niet wat het betekent precies, maar toch, of wel? Heb je wel eens het woord evangelisch opgezocht in uw woordenboek? Of in uw encyclopie?
Nee, boodschap.
Ach man, er staan zoveel toepassingen en betekenissen achter. Je zou je generen om jezelf evangelisch te noemen. Maar we hebben het ook geen andere term, dus ja, doe maar. Het is echt zo hoor, dus één grote spraakverwarring, daar zorgt de duivel wel voor. Maar goed, hè. Wij evangelische christenen, wij houden ons hoofdzakelijk bezig, als het goed is, met het Nieuwe Testament. Toch of niet? In Calvinistische kring niet, daar houdt men zich bij voorkeur bezig met het Oude Testament. Dat komt omdat men hecht aan de wet en vindt dat men daaronder moet leven, ondanks wat het Nieuwe Testament erover zegt. Maar daar kent men het Nieuwe Testament niet. Hè? Goed, dan denkt u, dan zijn we weer off the hook. Nee, dat is niet zo, want wij die het Nieuwe Testament lezen, omdat we geleerd hebben dat we leven onder de genade en niet onder de wet. Wij kennen het Oude Testament niet. Nee. Dan heb ik het niet alleen maar over de profetieën, want die zijn in het algemeen onbekend. Ik bedoel, als je de historie niet kent, wat moet je met profetieën? Als je niet weet waar het vandaan komt, kom je nergens uit namelijk. En daarnaast hebben we nog Nieuw-Testamentische geschiedenis, maar dat is maar zo'n stukje. Nog geen 100 jaar. Dan ben ik aan de ruime kant, hè, nog. Nieuw-Testamentische geschiedenis. En Oud-Testamentische geschiedenis is 4000 jaar en we weten er geen bal van. En het interesseert ons ook niet. Ik zat onderweg hier naartoe, zat ik te lezen ergens in, geloof in Kronieken of zo. 1 Kronieken 19, daar was het, ja. En toen las ik dat en toen dacht ik, zal ik eens iets geks uithalen? Zal ik nou aanstaande zondag... Nee, dat kan niet, dat is Pasen. Maar zal ik nou aanstaande zondag... Door de week ligt iets anders. Maar zal ik nou op zondag eens spreken over 1 Kronieke 19? Want misschien hoef ik daar niet meer terug te komen. Want ja, dat kan je niet doen. Dat kan je niet doen. 1 Kronieke 19. Men gaat ijverig zoeken, wat staat er allemaal? Nou, niks, het is zomaar een stukje uit de geschiedenis van David. Dat niemand kent, ik zweer het u, dat kent niemand. Echt niet, interesseert ook niemand. En als ik erover zou spreken, zou men zeggen, ja, moeten we het daar nou weer de hele week mee doen? Alsof het daarom ging. Dat zijn de belangrijkste misverstanden. Hè? Nee, waar het over gaat? Moet ik even nadenken hoor, 1 Kronieke 19. Dat ging over de Ammonieten die in opstand kwamen tegen David. En de Ammonieten, dat is maar een klein volkje. En David, die werd groter en groter. Dus ja, het was toch problematisch. En de Ammonieten huurden toen, staat er, huurden toen legers in, Zwitsers. Nee, niet Zwitsers, dat kan niet. De Helvetiërs, dat is een ander verhaal. Dat hoop ik je ook nog eens te kunnen vertellen, maar dat zit er niet in, denk ik. Over de Helvetiërs, maar... ze huurden legers in van Syrië. Kijk, dat staat erin, hoor. De legers van Syrië en de legers van Mesopotamië. En toen hadden ze 32.000 strijdwagens. Hoezo bezuinigingen? 32 strijdwagens.
Dat was een groeiende.
En die streden tegen David. En David versloeg ze allemaal. Ja, wordt allemaal keurig beschreven. En waarom ik dat nou las, het was een beetje toeval. Er staan hele interessante dingen in waar ik ook weinig van weet, zal ik maar zeggen. Dan lees je dat. En het gaat nog over de koning van Tyrus en Sidon enzovoort. En dan dat weet niemand. Je kan het ook nooit eens een keer vertellen. Want die twee steden, Tyrus en Sidon, dat was een wereldrijk. Dat was het rijk van de Feniciërs, toch? Dat zijn die lui die naar Amerika reisden. En terug. En die daar hun inscripties hebben nagelaten. He? Nou ja, en de Syrië en Mesopotamië, waar die Ammonieten steun van kregen tegen dat opkomende rijk van David, dat was dat rijk in het Midden-Oosten, of in het Midden-Oosten, in Mesopotamië, in het gebied van de Eufraat en de Tigris, en dat zou een wereldrijk zijn. Dat was het daarvoor ook, Assyrië, in de dagen van Tiglath-Pileser de Eerste, dat weet u toch allemaal, of niet? Nee, dus nou, dat is mijn punt, hè. Dat was een rijk in de dagen van Tiglath-Pileser de Eerste. Nee, die staat niet in de Bijbel. Die uit de Bijbel is Tiglath-Pileser de Vierde. Ja, die...
Dat is
Nee, die de 10 stammen wegvoerde. Althans een deel daarvan in Assyrische ballingschap. Maar het Assyrische Rijk was er al voor de dagen van David. En het Fenicische ook. En David had daar... contacten mee, maar dat rijk daar in Mesopotamië, dat is 1 Kronieken 19, dat rijk daar in Mesopotamië, dat kreeg toen een gevoelige knauw, en dan lees je de gewone geschiedenisboeken, dan staat er ook dat dat rijk in de dagen van Tiglath-Pileser was, het eerste was het een groot rijk, en toen verdween het voor enige, nou, tot voor 200 jaar of zoiets, verdween het van het toneel, dat zakte helemaal in, en hoe zou dat nou komen? Dat staat daar niet in. Hoe zou dat nou komen? En daarna kwam het weer op zodanig dat uiteindelijk die Assyriërs, wat er nog van Israël over was, hebben weggevoerd in Assyrische ballingschap. Maar dat weet toch niemand? En je moet er even over nadenken dat het rijk van David betrokken was bij de Feniciërs enerzijds. En dat hetzelfde rijk van David, zo macht wat uitgebreid tot in Mesopotamië aan toe. Een wereldrijk. In die dagen door David opgericht. En gecontinueerd in de dagen van Salomo. En los er tussendoor lees je dat een uitspraak dat de Heer tegen David... Heb ik net gelezen. Dat de Heer tegen David zegt dat hij zijn naam zou verhogen en groot maken... te midden van de groten der aarde en dat soort dingen meer. Er wordt over een wereldrijk, een Israëlitisch wereldrijk gesproken... maar niemand weet dat. Enzovoorts. En toch, het valt in het kader van het idee van... God zou een koning aanstellen en dat begint bij Adam. En van Adam gaat dat verder naar een opvolger... Een eerstgeborene heet dat in de Bijbel. Al zijn er nogal enige termen voor trouwens. Enzovoorts. En die lijn loopt via David. En onder David heb je zo'n koninkrijk. Een wereldrijk zelfs. Naar gewone maatstaven. Alleen het ging weer ten onder. En daarna staat er ook in het Nieuwe Testament dat inderdaad weliswaar rust beloofd was aan Israël. Maar hoewel Israël bij gelegenheid rust gekend heeft, werden ze toch niet definitief in de rust ingebracht. En David, die grote koning, en Salomo, aan het hoofd van één wereldrijk, het bracht toch niet het beloofde Messiaanse rijk. Het stortte weer in. Nee, om wat voor reden dan ook. Nou ja, door ontrouw aan de Heer, door ongeloof enzovoorts. Men bracht niet de vervulling, althans niet definitief, van wat ooit komen zou. En onderweg kan je er heel wat uit leren. Je kan er onder andere uit leren dat de welvaart van een volk niet afhangt van de kracht van zo'n volk, of van de legers van zo'n volk, of ook niet van de handelsgeest van zo'n volk. Dat zeg ik met betrekking tot die Fenicius dan weer. Maar dat het afhankelijk is van de Heer die zou zegenen. Het volgende hoofdstuk, geloof ik, weet niet aan mijn hoofd, maar ik dacht het volgende hoofdstuk, ging David zijn leger tellen. En toen was het fout. Toen werd de Heer boos. Er was een goede reden voor. Want die macht van David, die lag hem niet in zijn leger, lag hem in dat de Heer met hem was. En David oriënteerde zich verkeerd. Die gingen tellen. Maar dat maakt niet uit met hoeveel je bent. En in onze dagen, weet u hoe het is toch? We denken allemaal dat het gaat om met hoeveel je bent. Om aantallen, om stemmen, om kijkcijfers, om de winstcijfers. Nou ja, allemaal dingen die je in statistieken kunt vangen, maar in werkelijkheid betekent dat allemaal domweg helemaal niets. Maar je zou toch op de hoogte moeten zijn, lijkt mij, van deze Bijbelse dingen. Ik wil niet zeggen dat je al die geschiedenissen moet kennen, al die namen moet kennen. Dat is alleen handig als je meedoet aan de Bijbelse quiz voor de evangelische omroep. Mochten ze dat nog ooit eens gaan doen, overigens. Die win ik ook niet hoor, op geen stukken na. Maar ik bedoel wel dat je zou moeten weten dat onze zaligheid ook maar niet zomaar iets is dat losstaat van al het andere. En dat er in de Bijbel wel heel wat meer staat wat niet rechtstreeks betrekking heeft op uw en mijn zaligheid. Om de eenvoudige reden dat de Bijbel is wat de orthodoxen altijd al gezegd hebben en nu nog. Dat de Bijbel is de openbaring, de zelfopenbaring van de Godheid. God spreekt en vertelt ons wat hij aan het doen is. En bovendien, wat hij aan het doen is, heeft hij tevoren aangekondigd. Hij demonstreert zijn trouw aan zijn woord, zijn geloof. Hij demonstreert daarmee ook zijn rechtvaardigheid. Dat is één aspect ervan op zijn minst. En niet onbelangrijk overigens. En al wat er in die loop van de geschiedenis gebeurt, maakt op een of andere wijze deel uit van dat plan van God. De problemen zegden dat wij altijd denken, schijnen te denken dat het maar om één ding gaat. Dat wij ons een beetje happy voelen. Senang. Op Brands is er niet, dus dat hoef ik niet te zeggen. Maar goed, dat wij ons een beetje goed voelen enzovoort. En dat we een beetje gemakkelijk door het leven komen. En dat we niet te veel last hebben van ons geweten. Omdat we vergeving hebben ontvangen immers en al dat soort zaken. Dan is het wel genoeg. En als we daarna maar in de hemel komen, zonder daartoe haast te hebben overigens. Maar als we daarna maar in de hemel komen, is het al gauw goed. Maar zo is het niet, hè. De Heer openbaart ons het een en ander wat hij doet. En het is verbazend om die geschiedenis in de Bijbel inderdaad te volgen. En die geschiedenis, die is te volgen. Die staat niet geheel los van die bedelingen die er nou eenmaal zijn. De situatie van Israël onder David en Salomo was natuurlijk onder de wet in het land. En dus onder de wet. En het had daar dus van alles mee van doen. Zal ik maar zeggen. Binnen dat kader valt het. Maar niettemin is het die simpele lijn die van de eerste Adam uit Genesis 1 loopt tot aan de jongste dag aan toe feitelijk. En als u het niet zo ver wil rekken, dan moet ik u zeggen, dan toch in ieder geval tot de verschijning definitief, want het moet nog steeds gebeuren, de verschijning definitief van die laatste Adam, de zoon des mensen, die hier op aarde wel degelijk zijn troon zal opeisen. Hij had geen haast daarmee, maar hij zal het doen. En dat kon je ook lezen in de geschiedenis van David. Hij had er geen haast mee. Hij geloofde dat het gebeuren zou, de Heer had het hem beloofd. En hij had geen haast, het zou toch gebeuren. Lees u de geschiedenis maar na. Maar goed, in de dagen van David werd het toch niet vervuld. Wacht nog steeds op de toekomst. En die lijn wordt in het Oude Testament uiteengezet. Ja, ik had het over hiërarchie, ja, als inleiding. Want koningschap, de koning staat natuurlijk aan het hoofd van die hiërarchie. En ik heb u geprobeerd uit te leggen dat degene die aan het hoofd staat van zo'n club, familie, wat het maar is, die heet per definitie de begoer, de eerstgeborene. Neemt niet weg dat boven zo'n eerstgeborene vaak weer op een hoger niveau weer zo iemand staat, hè? Want zo werkt dat, hè? Dat is een kwestie van. Het begint hoog, begint bij God, die het hoofd is van Christus. En Christus is het hoofd van. De man, ja, 1 Korinthe 11, ja. En de man het hoofd van de vrouw, en dat soort zaken. Of God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de gemeente is het hoofd van Israël, Israël is het hoofd van de volkeren. Die zou je moeten onthouden, hè? God is het hoofd van Christus. Staat in 1 Korinthe 11. Christus is de Messias Israëls, dus hij staat aan het hoofd van Israël. Nou ja, dat was de bedoeling en het zal nog gebeuren in de praktijk. Maar eerst staat hij aan het hoofd van de gemeente. Dat komt eerst. Zodat de gemeente aan het hoofd staat van Israël. En zodat inderdaad terecht de gemeente kan genoemd worden een gemeente van eerstgeborenen uit Israël. Zo goed als de raad van oudsten uit Israël, dat was in de dagen van Mozes. En de gemeente dus aan het hoofd van Israël, en Israël staat weer aan het hoofd van de volkeren. En die rangorde wordt op verschillende wijzen bepaald, maar dat had u uit Genesis al begrepen. Misschien aardig dat ik u eens vertel dat je hebt natuurlijk dat woord begoer, vertaald met eerstgeborene. Maar dat in werkelijkheid dat woord begoer betekent eigenlijk met kracht uitbrengen. Begoer, met kracht uitbrengen, naar buiten brengen, produceren. En ik hoop dat u begrijpt dat het dus ook samenhangt met doen geboren worden, voortbrengen, met kracht. Of met macht, dat mag ook, dat is in wezen hetzelfde. En maar als je zegt met macht, dat kan het ook betekenen dat het van bovenaf geregeld wordt. En dat is natuurlijk ook zo. Maar dat er van onderaf met kracht wordt voortgebracht, is net zo goed zo. Als van Israël staat dat het de eerstgeborene is, dan herinneren wij ons de oorsprong van Israël. En het zou je gedacht zijn hoeveel kracht eraan te pas kwam om dat volk geboren te doen worden. En met kracht voor te brengen, begoed, met kracht voor te brengen, met name uit Egypte oorspronkelijk. Of nog verder terug uit Ur der Chaldeeën. Die kwam nogal wat aan te pas. To force out. Het wordt in verband gebracht met ook met eersteling, eerste vrucht van de oogst. En u weet dat misschien in de Bijbel is het woord vrucht dragen ook het woord voor breken in de zin van uitbreken in menigte. En dan krijg je ook dat begrip, want het wordt met kracht voortgebracht. Het heet niet voor niks spring in het Engels, het voorjaar. Of in het Hebreeuws Pesach. Betekent, dus weer een ander woord, maar heeft dezelfde gelijksoortige betekenis. Dat van springen, opspringen. Dat wil zeggen met kracht openspringen en dus eventueel ook met kracht voortbrengen. Het hangt daar werkelijk mee samen. Maar dat is het begrip eerstgeboren. Dat is degene die met kracht of met macht voortgebracht wordt. En dus ook in die positie van eerstgeborene wordt aangesteld. Ik heb het voor u ooit eens een keer nagezocht. Bij meneer Hirsch, de rabbi, Samson Hirsch. Dat is tot nog altijd, tot vandaag, de grote autoriteit op het gebied van het Hebreeuws, van de Bijbel. En die zegt, nou ja, het heeft de betekenis ook van zonder ouders zijn. In de zin van, er staat niemand meer boven. Iemand die zonder ouders is, staat aan het hoofd van het gezin, de familie of wat dan ook. Dat begrijpt u toch? Het heeft ook de betekenis, dan schrijft men het als bekoer, dus met een Met een kof, met een Q, in plaats van een kaf. Maar het is in principe hetzelfde woord. En dan wordt het opgevat als uitzonderen. Uitzonderen. Het is net of ik het dan gezegd heb, hè? Met kracht voortbrengen. Uitzonderen, in een uitzonderingspositie plaatsen. Maar het wordt ook opgevat als isoleren. In de zin van apart zetten. Isoleren. En voor apart zetten hebben we ook nog een ander woord. Heiligen. Het zit allemaal in dat ene woord, begoer, hoor. Vergis je maar niet. Taal is rijk. En omdat we toch die opzomming maken, noem ik ze maar allemaal. Als je datzelfde woord voor uitzonderen en isoleren uitspreekt als boger. U weet wat boger is of niet? Bogertof. Hè? Boger, dat is de ochtend. Goedemorgen, zeg je dan. Hè? Tof. Ja, zeker wel. Ja. Boger. De ochtend. Want daar wordt de nieuwe dag voortgebracht. Daar komt de zon op met kracht. En dat soort dingen meer. Hè? Het eerste deel van de dag dus. Eerste. Enzovoorts. Nou ja, dat zijn zo ongeveer de begrippen die hangen aan... Aan dat begoer, maar dat, daarmee moet duidelijk zijn wat het is. Hè? Iemand is eerst geboren, bevindt zich aan de top van zijn piramide, heeft niemand meer boven zich, bevindt zich ook geïsoleerd. Wij kennen in het Nederlands de uitdrukking, het is eenzaam aan de top. Dat is begoer. Verder is het verwant aan barach. Dan zijn letters verwisseld, maar dan zijn letters verwisseld. Hè? En dan krijg je het begrip als knielen of zegenen. Van berechtja, Jehovah zegent en dat soort dingen meer. Hè? Het zit er allemaal in, namelijk. Want die eerstgeborene wordt gezegend met die positie. Het is een bevoorrechte positie, namelijk. Nou ja. Dan heb je een synoniem daarvoor in de Bijbel. Dat is dan wordt het niet vertaald met eerstgeborene, maar het wordt vertaald met eerste. Dat is reshit, dat is het eerste woord in de Bijbel al. Reshit in den beginnen. Maar het is gewoon het woord voor eerste. Als je goed oplet, herken je het ook. Reshit, eerste, het zijn dezelfde letters. In een iets andere volgorde. Maar zo werkt de spraakverwarring van Babel nou eenmaal. Nee, dat is geen grapje, dat is serieus. Dat is goed na te zoeken trouwens. Reshit, eerste, begin. En het wordt opgevat als hoofd, top, piek, bovenste deel, chef. Ook als het totaal, alles bij elkaar. Die is iets moeilijker. Maar als je het hoofd hebt, heb je alles, hè? Als je de top hebt, heb je het hele ding. Dat is wat het is, juist. Als je dus de eersteling hebt, heb je de hele familie. En vandaar dat de eerstgeborene inderdaad het recht heeft om als goel op te treden, als losser voor heel de familie. Hij is de familie namelijk. Want alles wat onder hem is, zit in hem besloten. Hij vertegenwoordigt het volk. Dan wel het huis, dan wel de familie, enzovoort. In hoogste instantie berust onze zaligheid erop. Namelijk op dat de Heer Jezus Christus als hoofd van de mensheid, als zoon van Adam, inderdaad gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot lossing. En vandaar dat we hem kennen als de losser. Hij kon in uw en mijn plaats staan. Omdat hij het hoofd van de familie was. Anders kon hij dat niet doen. U kunt niet mijn plaats innemen, ik de uwe niet. Maar hij kan de onze wel innemen. Nou ja. Zo vind je ook officieel eigenlijk dat het staatshoofd het hele volk vertegenwoordigt. Dat heb ik nog nagevraagd aan Louis. Die zei, de staat, dat ben ik. Dat was een Fransman, hè? Ik geloof een wielrenner, Louis Lodewijk de XIV. Met zijn rugnummer op. Ja, oké. Okay. Nou ja, in ieder geval. L'état, c'est moi, zei hij. De staat, dat ben ik. En in zeker opzicht had hij gelijk. Ik denk alleen dat hij het een beetje vreemd toegepast heeft, het beginsel. Maar dat maar even terzijde. Onze dunk van de Franse staat is daarmee niet omhoog gegaan, zal ik maar zeggen. Eerste, resiet. Het wordt ook vertaald met hoogte. En met het totaal werd het vertaald. En het wordt vertaald met de hoogte. Want dat is wat het is. Hè? De hoogedele. Hoogedel geboren en wat het maar was. Hè? De allerhoogste dan wel zijn de koninklijke hoogheid. Hoog. Dat begrip is het. En het wordt vertaald met voorkant, front. Ik heb hier een Engels lijstje bij me, want in het Nederlands doen ze dit soort dingen niet. Hè? Front, dat wil zeggen als je de voorkant hebt, dan heb je het hele ding. De façade, of hoe je dat maar hebt. Hè? Als je de voorkant hebt, alles wat erachter steekt, hoort daarbij. Dat is het punt. En dus front, een begin hadden we al natuurlijk. En we hebben schriftplaatsen waarin die beide woorden, die eigenlijk dezelfde toepassing hebben of betekenis hebben, waarin die beide woorden gebruikt worden. Bijvoorbeeld, nou ik weet nooit of mijn lijst goed is, of die compleet is of niet, dat weet ik nooit. Hè? Of die nog uitgebreid kan worden of niet. Maar ik heb als eerste schriftplaats genoteerd in dit verband Genesis 49, waar die twee woorden allebei gebruikt worden. Begrijp je me goed? Soms staat in vers 3 het woord Begoer en in vers 4, bij wijze van spreken, Reshit. Die schriftplaatsen, dat is nog veel meer werk om die bij elkaar te zoeken. Hè? Die heb ik dus ook niet. Maar waar ze toevallig in één vers staan, heb ik een heel rijtje. Maar de eerste daarvan is Genesis 49 vers 3. Dat is waar Jacob zijn zonen zegent. En, die is eigenlijk wel mooi, vers 1, de eerst. Daarna riep Jacob zijn zonen, dat wil zeggen, hij had het belangrijkste al geregeld, privé met Jozef en diens zonen, waarbij hij aan hen eerst geboorterecht gaf, aan Jozef en vervolgens, of andersom, maar Jozef en over Jozef heen aan Efraïm en Manasse, en daarmee aan Jozef. Overigens. Maar toen dat geregeld was en Jozef ook nog een koninklijk domein kreeg toegewezen, want dat zijn de laatste versen van Genesis 48, komen wij in 49. Daarna riep Jacob zijn zonen en zei: verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Geef mij meteen de gelegenheid om te zeggen dat deze uitdrukking navolgende dagen alleen maar hier zo vertaald wordt. Want overal elders wordt het keurig vertaald zoals het moet met laatste dagen. Is dat van belang? Ja, want de term laatste dagen is een min of meer vaste Bijbelse uitdrukking. Hoewel wij het vervangen hebben door het woord eindtijd. Dikwijls ook zonder de exacte betekenis te kennen. De laatste dagen in de Bijbel, je zal die termen gewoon bij elkaar moeten zetten, zijn de dagen sinds de opstanding van Christus. Dat wil zeggen, dat is de nieuwtestamentische tijd en de toenmalige tijd, de tijden der onwetendheid enzovoort. Dat is de oudtestamentische tijd, maar dat was Handelingen 17, tijden der onwetendheid. Maar de laatste dagen, dat kom je de profetieën tegen. Het zal zijn in de laatste dagen enzovoorts. En die zijn begonnen bij de opstanding van Christus. En hier staat dezelfde uitdrukking, volstrekt dezelfde. Ik zal u vertellen, verkondig hetgeen u in de laatste dagen wedervaren zal. De vertalers hebben dat niet geloofd en hebben het begrip opgerekt en gezegd de navolgende dagen. Maar als u... Ja, ik kan het niet helpen. Maar als u het nazoekt in de geschiedenis wat er dan met die zonen van Jacob gebeurd is, dan wel met de stammen van Israël, dan vindt u in de Oudtestamentische geschiedenis weliswaar een deel, maar toch in ieder geval niet de volledige vervulling van wat hier genoemd wordt. Met andere woorden, deze profetieën zijn pas echt aan de orde, een vervulling namelijk, sinds de opstanding van Christus en niet eerder. En veel later kan eigenlijk ook niet, want anders moet het gaan over de wederkomst van Christus en de terugverzameling van de stammen van Israël. Allemaal bedoel ik dan. En het wordt moeilijk om dan nog deze profetieën een toepassing te geven. Ja, ik zei toch, men weet die dingen niet. Men leest eroverheen, ze worden wegverklaard, enzovoorts. Maar goed, daar wilde ik het niet over hebben, hoor. Ik wilde het hebben over wat er nu staat verder, hè. Komt samen en hoort, gij zonen van Jacob, en hoort naar Israël, uw vader. Want Jacob is zijn natuurlijke naam en Israël is de titel die hij kreeg. Een andere aanduiding, een titel. Waarna de vraag is, hoe is het met die titel gegaan? Want Jacob is gestorven, maar wie erft de titel? Nou ja, dat is een tamelijk ingewikkeld verhaal. En dan begint hij, hè. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene. Daar staat het gewoon, begoer. Gij zijt mijn eerstgeborene. Mijn kracht. Weet je nog wat ik zei over begoer? Met kracht voortbrengen. Nou, wat ik zei, wat Samson Hirsch ervan zegt. Hè. Met kracht voortbrengen. Gij zijt mijn eerstgeborene, mijn begoer, mijn kracht, het begin mijner macht. Jawel, ander woord voor kracht. De voortreffelijkste, heb ik ook al genoemd, toch? In hoogheid, heb ik ook al genoemd. Want het zijn allemaal synoniemen, vaak op een veel lager niveau, van dat begrip begoer. En andersom, het begrip begoer heeft deze betekenissen allemaal in zich.
In het Hebreeuws staat dus een zin van Ruben, begoer, begoer, begoer,
begoer. Nou ja, dat zo niet natuurlijk. Maar het punt is dat hier het noemen van die woorden bevestigt de betekenis van het begrip begoer. De hele inhoud daarvan wordt meegegeven. Hè? En het wordt op vele manieren gezegd. Gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht, het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Al die woorden die daar staan, al die zelfstandige naamwoorden in elk geval, vallen allemaal onder de begrip begoer. Volgens Samson Hirsch, ik heb het ook niet uitgevonden. Snelle afloop als der wateren, dat betekent dat Ruben onbetrouwbaar is. Snelle afloop als der, zo is het en zo loopt het weg, je bent het zo weer kwijt. Gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Dat wil zeggen, deze positie, de officiële positie van eerstgeborene, krijgt hij niet. Want het is aan de hogere en dus de oudere om die positie door te geven. Dat weet u toch, hè? En anders moet je de voorgaande 48 hoofdstukken ook nog lezen.
Is dit het tot zoon stellen dan?
Dat is hetzelfde als tot zoon stellen, ja. Want zonen, eigenlijk zijn kinderen, maar die worden geboren. En voor zover ze tot zoon gesteld worden, krijgen ze het eerstgeboorterecht. Ik bedoel, wat was Jacob voordat hij het eerstgeboorterecht kreeg? Toch ook gewoon een zoon van Isaac? Waarom moest dat dan gebeuren? De zoonstelling is namelijk de aanstelling in dat erfrecht. En daarmee, want zoon is een titel, een woord, wat past binnen dat erfrecht. Hè? Een zoonstelling is de aanstelling als erfgenaam van de dingen die niet verdeeld moeten worden, om zo te zeggen. En dat geldt zeker voor als het een koninkrijk is. Het gaat om een eenheid onder die eerstgeborenen en dat kan niet verdeeld worden. Dus het is maar één die hem kan opvolgen. En als vader dreigt te gaan sterven, ja, vader Jacob in dit geval, Dan geeft hij de dingen mee en zegt wie hem als eerstgeborene dus opvolgt. Dat staat er ook allemaal bij, hoor. Dat is hoofdstuk 48 en er staat uitdrukkelijk, maar dat ga ik nou niet lezen. Maar in Genesis 48, daar lees je eigenlijk vanaf het begin van het hoofdstuk al dat de zegening die Jacob gaat doorgeven aan Efraïm en daarmee ook aan Jozef en trouwens aan de broer Manasse, dat de zegen is die de Heer eerst gegeven had aan Abraham en daarna aan Isaac en daarna aan hem, Jacob. Staat er allemaal. En er wordt verwezen naar de gelegenheden waarbij dat gebeurde. De God die mij verschenen is in Bethel of in Lus, of hoe hij noemt het Lus, geloof ik, in vers 3 enzovoort. En de zegeningen aan Abraham, Isaac en Jacob worden herhaald. Het gaat om precies hetzelfde. Hè? Wel degelijk dus over eerst geboorterecht, maar dat was al geregeld in Genesis 48, waarbij het, de lijn dus voortgezet wordt van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. En nu komen we bij Ruben, die de natuurlijke eerstgeborene is. Maar Jacob zegt, maar jij krijgt het niet. Toch? Waarom ook niet? Dit was in de familie niet geheel ongebruikelijk, zal ik maar zeggen, in de voorgaande generaties. En dat is wat gebeurt, hè? En dus staat er, Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, en zo, ja, naar de mens gesproken wel. Maar waar het gaat om die zegeningen die God gegeven had, zou Ruben dat niet erven. En vandaar dat je later tegenkomt dat Ruben eerst geboren is, maar op een lager niveau dan Jozef, om zo te zeggen. Omdat Ruben wel eens wat doorgaat voor de eerste zoon van Jacob, met bepaalde rechten en plichten die daarbij horen. Maar het neemt niet weg dat wat God beloofd had, van zijn kant, met betrekking tot die eerstgeborene, hebben we het over de lijn van Adam tot op Christus, om zo te zeggen. Ja, daar, in die lijn komt Ruben niet voor. Want die lijn wordt vervolgd via Jozef.
Jozef is toch ook eerstgeboren, maar dan van
zijn andere vrouw. Ja, ja, oké. Okay, ja. Er zijn altijd redenen waarom die ander het krijgt. Er zit meer achter. Maar goed, ik volg nog even dit. Hè. Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste. Nog weer een ander woord, de voortreffelijkste. Gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want hij was inderdaad onbetrouwbaar. Hij had zijn vaders leger beklommen. Kortom, laten we het er maar niet over hebben. Het is niet zo netjes om over te spreken. Hè? Ja. Maar vader wist er dus van. De geschiedenis staat in Genesis 35, dus u zoekt het maar eens uit. Maar hier vind je eerstgeborene in vers 3, dat is Begoer. En dan vind je meteen erachteraan, en het begin, Reshit, mijner macht. Begin. Maar meestal wordt het ook gewoon vertaald met eerste. Of met eerstelingen, in de zin van eerste vruchten van de oogst. Als je dus het woord eersteling in de Bijbel tegenkomt, dan weet je nooit zeker of er staat Begoer of Reshit. Maar het maakt niks uit, want ze zijn toch synoniem. Want de tweede keer dat ik die beide woorden tegenkom, is in Exodus 23. Dat is in vers 19. Want u weet hoe het was, hè? Al die eerstgeborenen, daarvan zei de Heer, die zijn voor mij. Ik heb twee avonden nodig, denk ik, om die schriftplaatsen allemaal te bespreken, want zo vaak staat het in de Bijbel. De eerste, alles wat de baarmoeder opent, de eerste vruchten van uw oogst en wat het maar is, het is voor mij, spreekt de Heer. Dat klopt, want die eerstgeborene, die staat in een positie die van Gods wegen bepaald geworden is. Dat begrijpt u toch, hè? Het was degene door wie God zijn werk zou doen. Degene die van Gods wegen is aangesteld als hoofd boven, nou ja, de familie, Israël, de volkeren, wat het maar was. En dus alle eerstgeborenen is mijn. En het wordt uitgebeeld ook, op symbolisch dus, het wordt uitgebeeld ook in de eerste vruchten van de oogst die ingeleverd moesten worden. Want het was allemaal voor de Heer en het werd verzameld in zelfs silo's die later zich bevonden bij de tempel. Want die eerste vruchten van de oogst werd ingeleverd, er moest daar opgeslagen worden enzovoorts. Staat allemaal in de Bijbel. Maar goed, maar in Exodus 23 lezen wij in vers 19 de eerstelingen der eerste vruchten uws lands. Leuk, hè? De juffrouw Nederlands zou er weer grote moeite mee hebben. De eerstelingen der eerste vruchten uws lands. Daar staan dus beide woorden. Maar het is hetzelfde. Maar het wordt met twee verschillende woorden aangeduid. en in ons Nederlands eigenlijk... Het zijn niet eens twee verschillende woorden, het is twee keer hetzelfde. Eersteling en eerste. Hè? Maar het is begoor en daarna reshit. De eerstelingen der eerste vruchten uw lands. Zult gij in het huis des heren uw schat brengen? Uiteindelijk is dat logischerwijze de tempel. En daar waren dus die kameren, de graanschuren enzovoorts. Ook in de tempel van na de ballingschap trouwens. In Nehemia kun je erover lezen. Maar goed. En dezelfde uitdrukking vind je hierna in Exodus 24, vers 26. Zeg ik dat goed? Nee, dat kan nooit goed zijn. Ja, het is 34. Exodus 34, vers 26. De eerstelingen van de eerste vruchten uw land zult gij in het huis des Heren uw schats inbrengen. Gij zult het bokje in de melk zijner moeder niet koken. Daar komt een hele kosjere keuken vandaan bij het Jodendom, maar we zullen het daar niet over hebben. Het gaat er maar om dat die twee woorden volkomen als synoniem beschouwd worden en dus naast elkaar gezet worden, want in de praktijk gaat het daarover, hè. De eerstgeborene. Dus degene die het hoogste is, die het uitnemendste is, die als eerste is in niet alleen in chronologie, in de tijd, maar ook in rangorde, in de hiërarchie dus, enzovoorts. En dan hebben we het ook nog in Deuteronomium 21. En intussen zeg ik u, u weet toch hoe dat werkt in de taal, en dus zeker in zo'n literair boek als de Bijbel. Als je dingen met nadruk wil zeggen, dan gebruik je niet zo'n markeerstift of je zet er niet een streep onder. Je herhaalt de woorden of je zegt het nog een keer, maar dan met andere woorden. En uit didactische overwegingen is dat een heel goed beginsel. Hè? Je zegt het nog een keer, maar je zegt het met andere woorden. En die woorden hebben dan sowieso dezelfde betekenis. En soms geldt het alleen voor de woorden, soms voor de hele zinnen herhaald. En toch met andere woorden erin. Begin maar gewoon te lezen in de psalmen, dan komt je het vanzelf tegen. En als je daar mee vertrouwd geraakt bent met dit soort parallelismen, want zo heet dat. Dan vind je ze daarna heel de Bijbel door. Herken je ze meteen. Maar hier in Deuteronomium 21 vind je ook deze twee woorden in één adem. Dat is in vers 17. Deuteronomium 21, vers 17. Maar de eerstgeborene, de zoon der gehate vrouw, zal hij kennen, erkennen, gevende hem het dubbele deel van alles wat bij hem zal gevonden worden. Want hij is het beginsel zijner kracht, het recht der eerstgeboorte is het zijne. Eerstgeborene staat er eerst, aan het begin van vers 17. Daarna staat er beginsel zijner kracht, dat is reshit. En daarna staat er weer het recht der eerstgeboorte. Maar dat is hetzelfde woord, nu is het een ding. En aan het begin van het vers is het iemand, eerstgeborene. Maar het Hebreeuws maakt dat verschil niet. Hè? Of het nou een ding is of een persoon, een mens, dat maakt voor het woord zelf niks uit. Maar hier vind je beide woorden dus in één keer. En inderdaad ook weer het beginsel zijner kracht. Daarmee wordt hij een krachtige eerste. En of het dan Yeshit staat of Begoer, maakt in de praktijk dus geen enkel verschil. Psalm 78 noem ik u. Daar heet het in vers 51. En hij, de Heere, sloeg al het eerstgeborene, Begoer. Hij sloeg al het eerstgeborene in Egypte. Die geschiedenis kent u natuurlijk ook van de lagere school, hoop ik. Of wat het maar was. De tiende plaag, weet u wel. Alle eerstgeborenen in Egypte werden gedood. Hij sloeg al het eerstgeboren in Egypte. Het beginsel der krachten. Is dat dezelfde uitdrukking? Het beginsel der... Maar begin is reshit, hè. het beginsel der krachten in de tenten van Gam. En Egypte is Mitzraïm en Mitzraïm is de... een zoon of een kleinzoon van Gam. Nee, kleinzoon geloof ik. Dus ik kan die familieverhoudingen kan ik nooit goed onthouden. Het is Noach en dan Gam en dan Kanaan en dan Mitzraïm, Egypte. Maar goed, en vandaar. Maar beide uitdrukkingen dus weer, en dit staat in verband met het eerstgeboorterecht van Israël. Want de Heer zei, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene. En als je Israël niet laat gaan, dan zal ik uw eerstgeborenen doden, hetgeen ook gebeurd is. En ook wordt toegelicht in die zin. Zodat Israël zelf beschouwd wordt als eerstgeborene van en uit Egypte. Hm? Ja. En dus als opvolger van Egypte tegelijkertijd. Hetzelfde staat trouwens in... Zat het er hier niet bij? Er staat trouwens ook in Psalm 105. Vind je ook de beide woorden in één keer? Psalm 105, vers 36, ja. Hij versloeg ook alle eerstgeborenen in hun land, de eerstelingen al hunner krachten. Dus dat het met kracht te maken heeft, dat lijkt mij in ieder geval een duidelijke zaak. En als het gaat om eerstgeborenen van Gods wegen, dan gaat het ook om kracht van Gods wegen, uiteraard. En dan hadden we nog, we're bijna compleet nu. Hadden we nog Ezechiël 44, daar zijn we in profetieën die nog vervuld moeten worden. En daar staat in Ezechiël 44 vers 30, en de eerstelingen van alle eerste vruchten. De eerstelingen van alle eerste vruchten. Van alles en alle hefoffer van alles, van uw hefofferen zullen de priesteren zijn. Het is voor de priesters bestemd. De eerstelingen, dat is begoor, je herkent het langzamerhand. Van alle eerste, dat is reshit. Van alle eerste vruchten is voor de Heer en de priesters eten daar uiteraard in de eerste plaats van. En daarna hebben we er nog één. In Hosea 9, vers 10, waar de Heer zegt, ik vond Israël als druiven in de woestijn, ik zag uw vaderen als de eerste vrucht aan de vijgenboom in haar beginsel. En hier moet je helemaal opletten, want beide woorden staan hier. Als eerste vrucht in haar beginsel. Maar eerste vrucht is begoer. Ja.
Ja, beginsel is reshit.
En daarna staat er in haar beginsel en dat is reshit. Net als in Genesis 1, het eerste vers. Het eerste woord. Reshit. In den beginnen. En hier vind je dus het hele begrip eerstgeboorte of eerstgeboorterecht helemaal niet meer terug in de vertaling. Maar het woord staat er wel. En het wordt genoemd in verband met Israël. Ik zag Israël, ik vond Israël, dan wel ik zag uw vaderen als begoor, eerst vrucht. Als begoor aan de vijgenboom in haar beginsel. Maar zij gingen tot Baal Peor en zonderden zich af. En dit is een woordspeling. Zij zonderden zich af. Want afzondering is een van de betekenissen, dat wil zeggen toepassingen, vertalingen eventueel, van het begrip begoor. Afzondering, isolatie. En dan ben ik daarmee trouwens nog niet eens compleet, maar vooruit. Zij zonderden zich. Zij waren afgezonderd tot de Heer, Israël. Maar zij zonderden zich af. Maar het is dus een verwijzing naar het begrip begoor. Maar zij zonderden zich af tot die schaamte, dat wil zeggen tot die afgoderij. Kortom, ze werden gans verfoeilijk naar hun boerderij enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Dat zijn interessante dingen. Ja, iemand zei, ja, dat het begint op taalstudie te lijken. Zei, ja, dat is niks aan te doen. De Bijbel is woord en woord is taal. Hè? En het probleem is dat je, als je die woorden niet goed kent, zeker omdat wij vertalingen moeten lezen, dan missen wij soms het een en ander. En vooral gebeurt het als de vertalers het ook gemist hebben. En dat weet je hier natuurlijk niet, want je moet wat, hè. Maar het zijn synoniemen, afzondering. Natuurlijk staat er een ander woord, dat weet ik wel. Maar het is wel een synoniem daarvoor. En daarmee wordt heel die woordkeus en de gedachte in het vers bepaald. Hoezo zonderden zich af? Nou, omdat ze als begoer afgezonderd waren. Maar tot de Heer. Maar in plaats daarvan zonderden zij zich af, zetten zij zich apart, gebruik ik ook een ander woord. En diende in plaats van de Heer, tot wie ze afgezonderd waren, diende zij Baal. In de een of andere vorm. We hebben nog een synoniem voor eerstgeboren. Dat is Jachid. En Jachid wordt vertaald meestal in de Statenvertaling met eenzaam. Maar eigenlijk betekent het ook gewoon één. En misschien zou je in modern Nederlands moeten vertalen met enig. En als dat niet genoeg is, omdat je denkt dat het dan alleen maar leuk is, als het enig is, hè? Dan neem je de andere spelling, uniek. Maar dat is hetzelfde, eigenlijk, hè? Uniek. De onvergelijkbare. Enig in zijn soort, hoewel dat weer een erg technische en trouwens darwinistische term is. Ja. Over soorten en zo, weet u wel. Maar goed, enig in zijn soort. De onvergelijkbare, dan is hij matchless. En dan zit hij zonder lucifers, dus dat gaat ook alweer niet. Dat moet je toch met taal. Er zijn er wel meer, maar die zijn van andere aard. Toen de Heer... toen de Heer tot Abraham zei dat hij Isaac zou offeren, toen zei hij, toen had de Heer het over Isaac, uw zoon, uw enige. Hè? Nou zijn er twee mogelijkheden. Of de Heer kan niet tellen, of wij niet. En dan zijn wij het dus, hè. De enige. Het was de tweede zoon van Abraham. Hij had twee zonen. Was gedoe genoeg over geweest. Ismaël was duidelijk aanwezig en daarna duidelijk afwezig, maar hij was er wel. En toch heette Isaac uw enige zoon. Het staat er drie keer in het ene hoofdstuk. En het betekent dus, die ene. Hoezo die ene? Waarom waren Ismaël en Isaac niet met elkaar te vergelijken? Waarom waren ze matchless? Weergaloos is een mooi Nederlands woord, hè, voor matchless. Hij had zijn weerga niet. Waarom niet? Waarom was Isaac de enige zoon? Omdat hij de bezitter was van het eerstgeboorterecht. Althans, het was hem beloofd. Van Gods wegen en al voor zijn geboorte. Zodat nu dat woord Jachid ineens die betekenis meekrijgt. Al in Genesis. Dus Genesis 22. In vers 2, vers 12 en vers 16. Uw enige zoon, uw enige. En onderweg krijg je dan nog eens een keer uw enig kind. Maar die bleek ook niet een enig kind te zijn. Dat was in Richteren 11 vers 34. En dat is dus vertaald met enig. Maar gek genoeg, het woord, als het in de psalmen voorkomt, het komt 12 keer voor, Jachid, daar hebben jullie niet enig idee. Maar als het in de psalmen voorkomt, is het ineens niet meer vertaald met enig, maar met eenzaam. En daar heb je dus ineens een probleem. Dat is psalm 22. Dat is mooi dat het psalm 22 is, want dat is een bekende messiaanse psalm en bovendien een lijdenspsalm bij uitstek. Meer dan welke psalm ook, denk ik wel eens. Dat is die psalm van mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En die van de, allen die mij zien bespotten mij. En ook die van, ze hebben het lot geworpen over mijn gelaat, of mijn gewaad en mijn klederen. Dus dan weet u waar het over gaat. Profetisch, maar dan lees je in Psalm 22, vers 21. Red mijn ziel van het zwaard. Red mijn eenzame van het geweld des honds. En nou heet het ineens eenzame, maar er staat enige. De unieke. Want degene die hier werkelijk spreekt is uniek. En niet omdat het David was, maar omdat het woorden zijn van de Heer Jezus uiteraard. Huh? Die is toch duidelijk? Nou, dat vindt u ook, maar ik zoek hem niet op, maar ik noem hem maar even. Precies dezelfde wijze in Psalm 25 vers 16. 25 vers 16, 35 vers 17 en 68 vers 7. Daarna kom je het weer tegen in Spreuken, maar dan wordt het weer keurig vertaald met enige. Maar dit woord Yachid uit het Oude Testament, uit het Hebreeuws van het Oude Testament, wordt in de Septuaginta, dat is het Grieks van het Oude Testament, vertaald met monogenes, monogenes. En dat woord kom je dus in het Grieks van het Nieuwe Testament ook tegen. En daar is het vertaald niet met eenzaam, ook niet met enig, maar enig geborene. Monogenes betekent enig geborene, als je het letterlijk vertaalt. Maar het woord in de Bijbel is oorspronkelijk in het Oude Testament de vertaling van Yachid. De onvergelijkbare, de enige, niet omdat er niet meer zijn, maar omdat alle anderen die er meer zijn, zijn van een lager niveau, om zo te zeggen. Zodat je meteen moet begrijpen dat monogenes, enig geborene in het Nieuwe Testament, gewoon betekent de eerstgeborene, in de zin van de begoer. Dat is wat het is. Hebben die nog? In het Nieuwe Testament krijg je trouwens ook prototokos. En dat wordt vertaald met eerstgeborene. En dat is in het Oude Testament, in de Septuagint, de vertaling van begoer. Prototokos. Eerste. Proto. Eerste. Dan krijg je prototype, ja. En nog wat. Nou ja. Prototokos betekent zoiets als verwerven. Dat begrijpt u, want een toko, dat is een winkel, dat weet u. Hè? Dus dat is verwerven. Prototokos, de eerst verworvene en vandaar eerst geborene. En dat is een woord dat de Grieken hebben uitgevonden. Nou ja, de 70 hebben het uitgevonden om begoer te vertalen naar het Grieks. Prototokos. En het woord is meegenomen in het Nieuwe Testament, maar het blijft dus gewoon de eerst geborene. Dus de beide woorden begoer en Yachid kom je in het Nieuwe Testament tegen als eerstgeborene en eniggeborene, maar het zijn volstrekte synoniemen. Naast wat ik u net verteld heb, maar toen de recorder niet liep, Nazir, Nazar. Het woord voor isoleren, afzonderen. En dat is een synoniem van begoer, want dat betekent ook afzonderen. Zodat u ziet dat er nogal wat woorden voor zijn. Waarom ook niet? Want het begrip zelf heeft natuurlijk vele aspecten. Het is niet maar een naam, een titel of een onbelangrijke zaak of zo. Het gaat vooral in de Bijbel natuurlijk om het erfrecht vanaf Adam tot op Christus uiteindelijk. En de vraag is wat er onderweg mee gebeurt en wie de drager is van deze beloften van Gods wegen. Ook deze plichten trouwens, want het zit er net zo goed aan vast. En dan blijkt in de praktijk Maar goed, dan moet ik het volgende keer wat uitgebreider over hebben dan. Dan blijkt in de praktijk dat die ene lijn onderweg gesplitst wordt. Dat wil zeggen, de lijn die redelijk bekend is, dat is die lijn van het koningschap. Dat wil zeggen, daar begon ik de avond mee te zeggen, je kan de Bijbel indelen met bedelingen enzovoorts, en het zal tot een geheel komen. De meest eenvoudige manier die er bestaat, maar die veel minder gebruikt wordt nog, is die van dat noemt men de koninkrijksleer. Maar die vindt men meestal niet erg belangrijk, omdat er te veel haken en ogen aan zitten waar men niet uitkomt. Men raakt namelijk onderweg het spoor enige malen zelfs bijster in de Bijbel. En wat je overhoudt is dan hooguit nog het erfrecht van Adam tot op Christus. En dat is de koninklijke lijn. En de koning inderdaad zou uit Juda komen. Dat stond strikt genomen al in Genesis 49. In de woorden, de scepter zal van Juda niet wijken. Totdat de Messias komt. En daar heb je je lijn dus. Maar dat is niet de enige lijn, dat is de lijn van het koningschap. Want de lijn van die bij Abraham begint, die splits zich uit naar Jacob, want dat is wat in Genesis 48 en 49 gebeurt. De lijn splits zich uit. De lijn van koningschap vind je in Genesis 49 vermeld. Maar de lijn die benoemd wordt als eerstgeboorterecht, die loopt niet via Juda, die loopt via Efraïm. Of eigenlijk via Jozef. En onder Jozef, na Jozef, ligt het zwaartepunt bij Efraïm boven Manasse. Maar die twee samen zijn de meest belangrijke stammen van Israël, niet Juda. Uit Juda zou de koning voortkomen. En daar splitst dus iets, want de koning noodzakelijkerwijs moet eerst geboorterecht hebben. En de koning waar het over gaat is dus in ieder geval de eerstgeborene binnen Juda. Maar die beloften gods werden vererfd niet via Juda, behalve dan het koningschap. Heel de rest werd vererfd, nou niet heel de rest, maar de rest werd vererfd via Efraïm. Het was niet heel de rest, want dan ben ik weer onnauwkeurig. Een deel ging ook via Levi. Hoewel er weinig positieve woorden over Levi staan in Genesis 49 en Deuteronomium 33. Het was niet best hoor, met Levi. Maar niet in het priesterschap, wat ook hoort eigenlijk bij het eerstgeboorterecht, ging mee met de stam van Levi. De hoofdlijnen zijn natuurlijk die van het koningschap en die van het eerstgeboorterecht. Want als zo'n rijk zoals Israël, als het dan uiteenvalt in tweeën, om het zo neutraal mogelijk te zeggen, dan is de vraag wie van de twee mag zich nou Israël noemen. En het hoef je niet te vragen, want ik zei u al, er zijn talloze teksten waaruit zonder meer blijkt dat de naam Israël behoort niet bij Juda, maar bij Jozef. Of gewoon niet bij de twee, maar bij de tien stammen. Maar dat is ook een onnauwkeurige aanduiding, dus ik hou er ook al niet van. Maar het berust niet bij Juda, maar bij Jozef. Dat is Israël en het koninkrijk Israël gedurende honderden jaren in de Bijbelse geschiedenis van Israël is het tienstammenrijk. En er hoort Juda niet bij. Juda is een apart rijk, het zuidelijke rijk, en dat heet Juda. Het neemt niet weg dat de koning over heel Israël, volgens de beloften gods, zou voortkomen uit Juda en dat er dus een koning uit Juda zou heersen over Israël. Hebben we die nog? En wij hebben dat voor het gemak vereenvoudigd en denken, Juda is Israël, Israël is Juda en de koning uit Juda is koning over Israël en that's it. En voor het gemak hebben we die tien stammen gelaten voor waar ze waren. Alle beloften die aan hen gedaan zijn hebben we weggelaten of toegepast op Juda, als ons dat enigszins mogelijk was. En in de geschiedenis, maar ja, er zijn maar weinig gelovigen die zich interesseren voor geschiedenis, want ze denken dat geloof iets is van je privé in je hart en dat het met de wereld niks van doen heeft. Maar God doet een werk in de geschiedenis En in de geschiedenis heeft men de 10 stammen tot verloren verklaard. Op allerlei verschillende manieren om er maar af te zijn. Daag me niet uit, anders ga ik u opzommen wel op welke manieren men het wegverklaard heeft. Er zijn een heleboel bij het belachelijk af. Maar dan zie je meteen hoe hardnekkig zoiets is. Men vindt het te gecompliceerd. Men wil gewoon eenvoudige Bijbelse waarheid niet weten. En toch is het een eenvoudige Bijbelse waarheid dat wat beloofd werd aan Abraham en Isaac en Jacob, vervolgens vererfd via aan de ene kant Juda en de andere kant Jozef. En dat die lijnen ooit weer bij elkaar komen, moeten komen, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Koningschap berust bij de lijn uit Juda en uit David dus. Vervolgens, David was uit Juda immers. En vandaar dat de Messias de zoon van David is. Maar de andere kant van het verhaal is dat hij maar niet erfrecht heeft met betrekking tot koningschap over de Joden, maar zelfs en eigenlijk in de eerste plaats over Israël. En dat zijn die andere 10 stammen waarvan het altijd zo moeilijk is om erover te spreken, omdat men ze wegverklaard heeft. Nou, verklaard, weggedacht, genegeerd heeft. Wat toch wel een beetje vreemd is, beste mens, ben ik al aan het eind van de avond eigenlijk wel, hè?
Ja.
Dat komt goed uit. Dan kan ik u eens wat zeggen. Gewoon, alleen maar. Wat mij betreft vergeet u het maar, want het is ons onderwerp niet, hè, hier. Maar in de eerste plaats, voordat Israël uit Egypte trok, waren er al Israëlieten, ze heten Hebreeën trouwens, ook in de Bijbel, de Hebreeën. Hè? Die zijn al uit Egypte weggegaan voor de uittocht uit Egypte en niet naar het oosten. Dat wil zeggen naar Kanaan, maar naar het westen. Dat waren de Hebreeën, de Iberiërs. Ja, ik spreek het anders uit, maar dat is toch gewoon hetzelfde woord. Iberiërs. De Iberiërs. Die zijn naar het westen gegaan. Hebben hun naam in ieder geval gegeven aan wat tot vandaag heet het Iberisch Schiereiland. Dat is Spanje-Portugal. Hebben hun naam achtergelaten aan de, wat men maar te binnen ziet, hè. Hebben hun naam achtergelaten aan de Ebro, de rivier Ebro. Dat is die gekke rivier in Spanje die ook de verkeerde kant op loopt, hè. Ze lopen allemaal naar de Atlantische Oceaan, maar er is er één die loopt naar de Middellandse Zee, dat is de Ebro. Noem nog zo'n voorbeeld. Ebro, dat is Heber, hè. Begrijpt u toch, hè? Noem nog zo'n voorbeeld. De Donau in Europa, alle rivieren lopen naar het westen, behalve de Donau, die loopt naar het oosten en komt uit in de Zwarte Zee en die is genoemd naar Dan. De Donau, de Danube. Net als de Dnieper en de Dnester en de... Al die rivieren die in de Zwarte Zee uitkomen zijn naar Dan genoemd. Maar ja, dat is weer een ander verhaal. Ik heb het over de eerste migraties van Israël naar het westen, Iberisch Schiereiland. Je hebt daar trouwens in de buurt van de Ebro, de rivier Ebro, heb je Sar. Saragasso. Hè? Hoe heet die plaats? Saragasso heet het toch? Sargasso. Sargasso. Ja, dat is Sara. En Zara is Zera, dat is notabene die eerste zoon van Juda en Tamar, die zijn handje uitstak, Zara. Gasso, en Gasso betekent gewoon nederzetting, vesting. Want het waren lui onder leiding van Zara die die kant op gegaan zijn. Een zoon van Juda, heb u dat? Hebreeën met een man uit Juda als hun leider, om niet te zeggen koning. Maar vooruit, het is geschiedenis. En van daaruit zijn ze verder gegaan naar wat sindsdien heet, niet Iberia, maar Hiberia, Hibernia desnoods. Dat is Ierland. Draagt dezelfde naam van de Iberiërs. Hebreeën. En nog verder naar het noorden, in de Hebriden. Daar hebben ze dezelfde naam achtergelaten. Niet dat ze geen andere namen bij zich droegen, maar daar heb ik het nou niet over. Dat is één. Een ander ding is dat van Israël staat dat ze na de uittocht uit Egypte en na die toestanden met de gouden kalven, weet je veel, dat ze zich een hoofd gesteld hebben om terug te keren. Dat staat ergens in Numeri, als ik me niet vergis, misschien vergis ik me, maar ik dacht in Numeri. En het wordt zelfs in Nehemia nog aangehaald. En daar staat ook dat het ook werkelijk gebeurd is. Dat een deel van Israël na de uittocht uit Egypte rechtsomkeerd gemaakt heeft. Die lui kennen we ook, want het zijn de stichters van Argos en van Athene en van Troje. En dat weten wij omdat we die namen van die lui tegenkomen. Vanuit de Bijbel, in de ongewijde geschiedenis. En eveneens onder leiding van zonen van Juda. Kleinzonen van Zera. Die worden in de Bijbel genoemd. Worden er 5 genoemd. 2 daarvan worden in de Bijbel later ook nog genoemd. Heman en... weet ik veel. Psalm 88 en Psalm 89 vers 1 vind je beide namen. Zonen van Zera. Diezelfde Zera van Zaragasso, jawel. En daar worden ook genoemd Darda of Dara en Galgol. En Dara kennen we als de stichter van... Darda en Galgol. Darda al kennen we als de stichter van Troje. En Galgol kennen we als de stichter van Athene. Hele volksverhuizingen.
Arabieren hebben toch ook een afkomst van de Hebreeën?
Ja, van Heber, ja goed. Maar ik heb het nu over Israëlieten enzovoorts. Hè? Ja, en de laatste overlevende van Troje was Brutus uit het huis van Zera, afstammend van Juda. En die ging met een grote verzameling volk naar het westen en kwam uiteindelijk in een land dat daar de naam genoemd werd, Brittannië. Maar BRT in het Hebreeuws is de naam voor het verbond, het verbondsvolk. En zo heten ze. Tot vandaag. Dit is geschiedenis, mensen. Ik schud nu gewoon iets uit mijn mouw. Het zijn alleen maar hoofdlijnen. Maar die geschiedenissen zijn tot in de details bekend. Wie het waren, enzovoort. Israëlieten onder leiding van koningen uit Juda. Uit Zera, niet uit Peres. David was uit Peres. Maar er stond op de scepter zal van Juda niet wijken. Er staat in de scepter zal van David niet wijken. Van Juda niet. Maar wie uit Juda was het dan koning voordat David koning werd? Wie uit Juda was het koning voordat David uit Peres koning werd? Het antwoord is iemand uit Zera. En dat noem ik u net. Dat is geschiedenis.
Maar Saul was toch uit Benjamin?
Saul. Saul heeft er niks mee te maken. Die was uit Benjamin. Dat is een uitbeelding van de wet, hè. En ik had het er straks over naar het westen, een wereldrijk en zo. Dat waren de Foeniciërs, maar als u mij vraagt, veruit het grootste deel van de Foeniciërs waren niet Laotiris en Sidon, maar uit Jaffa. Dat wil zeggen uit Israël, waren Israëlieten eveneens onder aanvoering van Dan. Want die hield zich bezig met de scheepvaart, staat in de Bijbel, staat in Richteren. En wij vinden koloniën van de Foeniciërs. Tot in Finland aan toe, daarom heet het ook zo. Overal ter wereld, Verenigde Oost-Indische Compagnie. De West-Europese Compagnie, wat het maar was. En een van de belangrijkste kolonies van die Foeniciërs was Carthago. Maar heb ik je net verteld in de pauze, maar Carthago heette Kiryat. Dat is de oorspronkelijke naam. Er zijn dikke boeken geschreven over de geschiedenis van Carthago. Die hebben met de Bijbel niks van doen. Daar staat het gewoon in allemaal. Hè? Kiryat. Kiryat Hadeshat. In Hebreeuws is ook niet meer wat het was. Kiryat betekent zoveel als dorp, nederzetting. En Hadeshat betekent nieuw. Nieuw dorp. Een nieuwe stad. Een handelspost die vanzelf uitgroeit tot een kolonie. Vertel ons Nederlanders wat. Zo gaat dat. En zo'n kolonie staat eerst onder leiding van het moederland en daarna wordt het zelfstandig. En zolang de staat Israël bestond, van de 10 stammen, stond Carthago onder leiding van 2 mannen. De een heette een richter en de andere was de Rabbi Kohen. Met de Hebreeuwse termen. Dat wil zeggen een grote priester, niet een hoge priester, want die was in Israël. En een koning konden ze niet hebben, want die was ook in Israël. Maar ze hadden vervanging voor die twee functies. En na de ondergang van de tien stammen van Israël, toen kregen de Carthageners, Carthagoers, kregen ineens een koning, ja. Die wij ook allemaal met name kennen. Alleen volgens de Romeinen waren zij Phoeniciërs. En dus heette het Punica. En de Romeinen die werden bedreigd door dat grote rijk precies ten zuiden van hen, aan de uitstekende noordpunt van Afrika. Want daar lag Carthago. Vandaar dat Cicero, de Romeinse senator, rond, wanneer was het, 200 voor Christus, weet ik veel. Weet ik niet meer. Elke redenvoering die in de Eerste Kamer, Tweede Kamer, in de Senaat hield, eindigde met: voorts ben ik van mening, maar hij zei het in het Latijn. Voorts ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden. Hetgeen uiteindelijk natuurlijk gebeurd is. En dat waren de Punische oorlogen tegen de Phoeniciërs. En waarom heet het Phoenicië of Punisch? Wat betekent pun of foen? Het betekent rood. Want het idee is dat die lui uit Tyrus en Sidon waren Edomieten. Maar ze stonden op goede voet met Israël. David en Salomo hadden verbond met die Phoeniciërs, met koning Hiram. Die Phoeniciërs hebben ook bijgedragen. Ja, toch? Die lui hebben ook bijgedragen aan de bouw van de tempel en heel wat schatten, rijkdommen geleverd. Maar het was in grote dagen van het Phoenicische Rijk, dan wel het Rijk van Carthago, want het was Phoenicisch. Kortom, die lui die voeren met schepen de hele wereld over, dreven over handel enzovoorts. Maar waar ik het over heb, is dus dat een heel groot deel van Israël niet eens in Canaan woonde en een deel was er zelfs nooit geweest. En Carthago, die hadden munten, die kun je in het museum nog bezoeken. Er staat op die munten de afkorting voor wat Carthago is. Er staat, niet, staat soms de naam op en soms staat er alleen op BRT. I rest my case. BRT, het verbondsvolk, Israëlieten. Nee, later, broer, maar ik moet nou echt stoppen natuurlijk. Het is buiten de orde, maar het is gratis. Maar later, in de dagen van de Assyrische ballingschap en daarna, ontstond er in het oosten, waar veel Israëlieten terecht waren gekomen, ook een rijk, een groot rijk, dat ook trouwens bestond nog in de dagen van de Heer Jezus. Dat is het Rijk der Parten. Met PRT. Maar elke taalkundige kan u uitleggen hoe gemakkelijk een B een P wordt. Trouwens, Brittannië is ook, wordt soms ook geschreven als Britannië. Net zo makkelijk. Kortom, die parten, en ik roep nu alleen maar iets oppervlakkigs hoor, want het is allemaal heel goed te bewijzen, te demonstreren. Die parten waren net zo goed Israëlieten en ze gebruikten dezelfde drie letters ter aanduiding van wie ze waren. Ongeacht dat er nog vele andere namen waren. U zou daar niet zo gering over denken. De geschiedenis loopt niet maar via Juda. En met name dan nog een ongehoorzaam Juda ook. De Bijbel zegt zelfs dat de Joden het slechter afgebracht hebben naar de Heer toe dan de tien stammen. Uw zuster heeft zich meer gerechtvaardigd dan gij, Jeremia 3, en dat soort zaken meer. Kortom, die lijnen, die spelen de hele geschiedenis door een rol. De koninklijke lijn is Juda, ja. Maar aan de andere kant hebben we de lijn van Israël, onder aanvoering van Efraïm als dominante stam. En dat is net zo goed Israël. En het valt niet te ontkennen dat Efraïm en Manasse en vervolgens de stammen Israëls, buiten Juda om, inderdaad de wereldgeschiedenis gedomineerd hebben, bepaald hebben tot op heden en in bijzonder in de dagen, de laatste dagen, die dagen die begonnen zijn na de opstanding van Christus. Denk daar maar eens een poosje over na. En dat is vervulling van Bijbelse profetieën, Afgezien dan dat het voor een deel Bijbelse geschiedenis is gewoon. Hè. Staat er gewoon in. Alleen het interesseert ons geen klap. We lezen erover heen. Het maakt ons niet uit. En we zeggen heel vroom. Wat kunnen wij ervoor mee met ons geestelijk leven? Ja. Mijn antwoord daar. Ik heb een heleboel antwoorden erop. Ik geef er altijd maar één. Het enige is. Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid enzovoorts. Ik weet niet hoe u het hebt. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de waarheid. Ik kan niet zeggen dat ik er erg hard achteraan gelopen heb. Niet hard genoeg. Daarvoor waren er nog heel wat andere dingen. Maar niettemin de waarheid. En dit zijn fantastische dingen. Wat is de waar? Hoe zit dat daarmee? Wat staat hier? Wat betekent dat? Waar gaat het over? Wat zegt de Heer, hier eigenlijk? Enzovoort. En wat is er van terechtgekomen? En ik hoor niet tot de lui die zeggen, oh, dat zullen we later wel zien. Want dat betekent gewoon dat het je geen klap interesseert. Ja. Maar wat ons moet interesseren is de Bijbel, het werk Gods en dus de Bijbelse geschiedenis wel degelijk ook. Zoals de Engelsen van oudsher zeggen, history is his story. Het zou je gedacht zijn, broeders en zusters, wat de Heer allemaal gedaan heeft, met name ook in onze tegenwoordige tijd en toch in die wereld, terwijl hij zijn aangezicht verbergt. Maar zelfs terwijl hij zich verbergt, doet hij wat hij beloofd heeft. En worden zijn beloften vervuld. He? Goed. Nou ja, daar moeten we dringend bij laten. Wij zullen eerst de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u voor dat woord dat u ons gegeven hebt. Dat u ons daadwerkelijk plaatst in het licht. Dan wel dat u daadwerkelijk met uw licht schijnt in onze harten. Opdat wij u zouden leren kennen. Opdat u uzelf in onze harten als het ware zou projecteren en uw, niet alleen maar uw wezen abstract bekend zou maken, iets wat wij toch niet kunnen begrijpen, maar dat u ons bekend maakt met wat u gedaan hebt in het verleden, met wat u doet in het heden en ook in het bijzonder met wat u nog zult doen in de toekomst. We danken u dat wij mogen leren verstaan hoe al deze lijnen en al deze profetieën samenkomen in de persoon en het werk van onze heiland. Hoe u op bijzondere wijze, op wonderlijke wijze, uw beloften vervult. Weliswaar tot op heden in hoge mate verborgen voor de wereld en onbekend, zeker bij degenen die u niet kennen. Maar we danken u dat u ons beloofd hebt dat u ons in heel de waarheid zou leiden. En dat een van onze zegeningen is dat u ons zelfs de verborgenheid van uw wil bekend maakt. We danken u dat u zegt, zalig is hij die deze dingen leest en hoort. En daarom willen we u dankzeggen dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen. En ons mogen realiseren hoe groot u bent en hoeveel u doet op wonderbare wijze in de loop van de geschiedenis ter vervulling niet alleen van uw beloften, maar in het bijzonder ten bewijze van uw rechtvaardigheid. U bent degene die een groot werk beloofd hebt te zullen doen. U bent degene die zich houdt aan uw woord. En wij zijn diegene die van nature zwak zijn, maar die ons mogen toeverlaten aan al uw woorden, aan al uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Wij danken u daarom voor deze avond en vragen u, leidt u ons in heel uw waarheid om Christus wil. Amen.